Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
Vorige week hadden we Wijlen Jacquerau aan het woord in deze Tussen rijen en kasseien over de Brugse Café Chantans. Maar vandaag vertelt hij hoe die Café Chantans eigenlijk in de geschiedenis zijn gekomen. We gaan terug naar het VBRO-archief van 2003.
Wel nu, het is zo dat er natuurlijk in de herbergen vroeger, honderden jaren geleden, ook wel altijd een keer een reden was om te zingen. Ja. Er kwam dan een vedelaar binnen of gewoon iemand die aan de toog stond en begon een liedje te zingen. Dat waren dan natuurlijk de gekende volksliedjes, Kloze Vissertje en Pirlala, wat weet ik allemaal. Op een bepaald moment is dat eigenlijk een item apart geworden, die Café Chantans. Naast die Café Chantans waren er ook Café Concerts. Maar een Café Concert was dan meer, laten we zeggen, voor de burgerij. En daar was er een gevierde zanger of zangeres die daar kwam optreden met een piano- en vioolbegeleiding, die dan romances, sentimentele romances en af en toe een operette fragment zong. Maar eigenlijk, de Café Chantans spijt zich hoofdzakelijk toe op het volk. Dus amusement voor het volk. De mensen die kwamen zingen dus in de Café Chantans waren ofwel toevallige mensen die aanwezig waren, of soms ook een keer geëngageerde volkszangers, dat de herbergier soms van de straat plukte, of ook van de markt. Ja. Want we weten, de link tussen Café Chantanszanger en marktzanger is zeer...
ligt zeer dicht bij elkaar.
Ja, inderdaad. Ja. Het ene hangt eigenlijk samen met het andere. Wel nu, het eerste uithangbord waar het er sprake is van een Café Chantans vinden we in Parijs in 1773, dus nog voor de Franse Revolutie. En na de Franse Revolutie is dat dan algemeen doorgebroken. We mogen ook niet vergeten dat er tijdens de revolutie zelf heel wat schimpliederen ontstaan zijn.
Strijdliederen
waarschijnlijk. Ja, Saïra. Saïra is een van die gekende. Mm-hmm. En we zouden bijna kunnen zeggen, een beetje oneerbiedig, dat zelfs La Marseillaise een soort... ja, het is natuurlijk een patriotistisch lied, maar dat is ook een lied is dat eigenlijk de gemoedstoestand van het volk weergeeft.
Ja.
Tegen het absolutisme van de koningen van die tijd. Bon. Natuurlijk, we kunnen niet blijven stilstaan in Frankrijk, hoewel dat we een eindje verder daar nog een keer even op terugkomen. Maar in 1826 duikt in Antwerpen een eerste Café Chantans op. Ook in Gent komt er een Café Chantans dat onder de naam de Solidariteit, niet de Solidariteit, maar de Solidariteit aan de Korte Meer in 1852 van start ging. Dus waarschijnlijk waren die oprichtingen in Antwerpen en Gent het gevolg van de stichting van de eerste Café Chantans in Brussel. Want als het in Parijs regent, druppelt het dan gewoonlijk in Brussel. Hè.
Sowieso.
Brussel had ook een aantal zowel Café Chantans als Café Concerts. En de grote bloeiperiode van die Café Chantans situeert zich ongeveer tussen 1875 en 1914. De tijd van de sociale onrusten en ook van de omwentelingen. We kennen ook de eerste stakingen. Er ontstonden stakensliederen en om de mensen op te peppen en allemaal. En dat vond zijn neerslag dus in de Café Chantans. De Café Chantans werden dus bevolkt in de winter hoofdzakelijk door marktzangers, omdat het te koud was om in de winter op straat op te treden. En dus probeerden ze aan de kost te komen in de cafés met een repertoire waar dat ze dus ook niet schuwden om bijvoorbeeld een moord uit te beelden met een rol, met een rollied. Ja. Hoewel dat het eigenlijk niets met de Café Chantans zelf te maken had. Bijvoorbeeld bekende marktkramers waren onder andere Tambour in Brugge hier en dan in Antwerpen Frans Jacobs. Bijvoorbeeld Texier was een van die gekende zangers, verdiende in de 40er jaren, we spreken dan van de 20e eeuw, zelfs tot 200 frank per avond om op te treden.
Dat is behoorlijk veel.
Dat was een enorm bedrag voor die tijd. Mm. Sommigen die dan echt daar muziek in zagen, richtten een eigen café op, zodanig dat ze dus de winst volledig voor hen hadden. Ze kochten dan ook, of ze engageerden mensen die instrumenten bespeelden, een piano, een viool of een accordeon. Mm-hmm. Dat waren de geliefde instrumenten. Een piano kon je natuurlijk moeilijk op je rug meenemen, maar de viool en de accordeon waren dus hoofdzakelijk de instrumenten voor het Café Chantans. Natuurlijk werd er ook a cappella veel gezongen. Het repertoire bestond in het algemeen uit kluchtliederen van de oude stempel, zoals Pirlala met vele varianten, dramatische liederen, eigen teksten over sprekende gebeurtenissen, bijvoorbeeld de moord op Jeannetje van Kalk in 1907 in Brussel, een meisje dat gruwelijk vermoord werd, rampen, een spoorwegramp, overstromingen die nog altijd actueel zijn, overvallen, enzovoort, enzovoort.
Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
In Brussel waren de Café Chantas hoofdzakelijk gesitueerd in de Marollen. En in Antwerpen in de Zeefhoek en het Sint-Andrieskwartier. In Gent was het dus een beetje verspreid over het centrum van Gent. En de opkomst van het socialisme gaf werkelijk een stimulans aan het ontstaan van Café Chantans. De bekendste zanger uit Gent was Karel Wary. Die heeft ontelbare nummertjes gemaakt. Karel Wary begeleidde zichzelf op de viool. Er zijn daar echte pareltjes bij. En we kennen allemaal Mijn vlieger met zijn steert.
De van muziek... Walter de Buk, hè?
Ja, dus, maar dat was van Karel Wary, de tekst. De muziek pikte ze gewoonlijk dus van chansons of uit de variétéwereld of vooral van operetten. Dus van lichte operetten uiteraard. Ja. Want bijvoorbeeld Mijn vlieger met zijn steert is een compositie oorspronkelijk van de Duitse componist Walter Kollo, die dus lichte operetten schreef.
Dus de melodie was bestaand eigenlijk dikwijls.
Ja, zo. Like of dat bijvoorbeeld de Strangers in Antwerpen hebben dat dan ook gedaan. Ja. Een gekende slager van het ogenblik hebben ze dan van een Antwerpse tekst voorzien. Ja, dat was dan ook een beetje zo. Men gebruikt een bestaande melodie. Dat spaarde al energie uit om niet te moeten componeren.
Absoluut.
En goed, en de tekst werd er dan bij bedacht. De liedjes werden ook gedrukt op vliegende blaadjes die dan verkocht werden. De mensen die dat niet konden betalen, die trachten dat te memoriseren als ze thuis kwamen en schreven dat op in een cahier. Ja. En vandaar dat er nog vele, bij bepaalde mensen nog vele cahiers bewaard zijn, waar dat dus op een primitieve manier soms die teksten neergeschreven zijn. Goed, in Antwerpen had je dan nog Andreas de Weert, die onder andere een 1700-tal Café Chantal liedjes gemaakt heeft, waaronder heel wat Vlaamsgezinden. Niet, laten we zeggen, politiek Vlaamsgezinden, maar eer om de respect voor de Nederlandse taal. En dan moet je dan nog van een Antwerpenaar horen, uiteraard. Ja. De evolutie van Café Chantal, onder andere in Frankrijk, is geëvolueerd naar cabaret. En in Parijs is de grote vertegenwoordiger daarvan een naam die een klank nog altijd heeft in de artistieke wereld. Dat is Aristide Bruant. Die heeft in Montmartre een café, meer dan één, opgericht. Maar zijn gekendste cabaret was Le Chat Noir. Van Aristide Bruant kunnen we een schitterende portret zien in het Museum van Volkskunde van de hand van niemand minder dan Toulouse-Lautrec, die een trouwbezoeker was. Dus Aristide Bruant was eigenlijk het grote voorbeeld. Hij leefde van 1851 tot 1925. En dat de Café Chantant en zijn Chat Noir geen wijneieren opgebracht hebben, kunnen we veronderstellen, aangezien dat hij in 1925 gestorven is in zijn eigen kasteel.
Je hebt zelfs een muziekje meegebracht, Jacques, naar de studio, die eigenlijk helemaal uit die tijd dateert, hè?
Dat is zo. Uit 1910 horen we dus een authentieke opname van Aristide Bruant, die een spotliedje zingt op de man die zich altijd laat bedriegen en dat de titel draagt Meunier, tu es cocu, dus molenaar, je wordt bedrogen. En dat dateert dus uit 1910. Tot volgende week, Rudy.
Meunier, tu es cocu, meunier, tu es cocu. Je vois te dire ce que j'ai vu et rue sa tête en passant par ton moulin.